Zo, goedemorgen. Ik ben vroeg aan de beurt in de dienst. Maar ik had gewaarschuwd, ik heb een wat langere preek. En het is ook een preek waarin dat eigenlijk niet anders kan. Het zijn een opeenvolgende hoofdstukken uit de Openbaringen. En als je dat niet compleet neemt, dan lukt het eigenlijk niet om hier wat over te zeggen. Om daar een geheel van te maken. Ik ben bezig met een serie over het Koninkrijk van God, de komst en de aanwezigheid van het Koninkrijk. En dit is eigenlijk de derde preek daarin. In de eerste preek heb ik het gehad over Gods Koninkrijk en dat dat een rijk van vrede is. Dat kwam toen Jezus in deze wereld kwam, maar ook weer zal komen als hij opnieuw in deze wereld komt. En ik heb het toen over gehad dat we voorbereid moeten zijn op zijn komst als koning. De tweede keer heb ik het over 7 zegels, 7 bazuinen en 7 schalen gehad. En dat ging dan over rampen die over deze wereld gaan komen aan het eind van de tijd. En ik heb het er ook over gehad dat aan het eind van deze tijd de open toegang tot God centraal stelt. In Openbaringen wordt er in het visioen een beeld geschetst van de hemel die open gaat en dat dan de ark van het verbond zichtbaar wordt. De ark van het verbond die staat voor de aanwezigheid voor God. En eigenlijk heb ik dat ook vergeleken toen met het feit dat toen Jezus stierf, het voorhangsel in de tempel scheurde en het heilige der heiligen zichtbaar werd. Dat het een beeld is van de toegang tot God, dat die vrij is voor ons mensen. En vandaag wil ik het hebben over een tekst die komt naar de bezuinen en voor de schalen. Het gaat over een bijzondere periode in de geschiedenis van de mensheid, die nog moet plaatsvinden. Het staat nog te gebeuren. En het wordt een tijd van grote druk op de christenen. Het gaat dan over de antichrist. Vanmorgen zei Willemien van het is vandaag wereld Vrouwendag. Ik zeg, nou is het dan toevallig dat ik het over de antichrist ga hebben. Hoe kan het, hè, dat het zo samenvalt? Jij ziet het verband niet, nee. Snap ik. Ja. Ja. Nou, Willemien houdt nog steeds van me, dus wees gerust. Het komt allemaal goed. Het komt allemaal goed. We zien op dit moment dat er een verandering in de maatschappij plaatsvindt. Hij reageert volgens mij niet. Dus er is op dit moment een verandering die vindt plaats in de wereld. En we zien dat in onze maatschappij, maar we zien het duidelijk ook wereldwijd plaatsvinden. Franklin Graham, ik heb het geloof ik eerder verteld, maar hij is niet welkom op verschillende plaatsen in het Verenigde Koninkrijk. En een andere evangelist is ook niet welkom, omdat de LHBTI-gemeenschap heeft de gemeente moeten protesteren. Omdat Graham zegt van nou, homoseksualiteit is ook zonde volgens de Bijbel. En dat had die andere man ook geschreven, die had er geloof ik wat radicaler over geschreven. Ze zijn niet welkom. Maar inmiddels is Graham die is een zaak begonnen tegen deze tegen de bedrijven waarvan hij de faciliteiten had gehuurd, om toch voor elkaar te krijgen dat hij wel kan spreken. Ik vind dat een beeld van wat er in het Westen aan de gang is, in het voormalig christelijke Westen, en dat er veranderingen op til zijn. In Finland is begin dit jaar een predikant opgepakt die een boekje in 2004 had geschreven, waarin hij negatief is over homoseksualiteit. Hij beschrijft dat als zonde en dat dat niet naar Gods wil is. Dat is een van de dingen dat hij daarin schrijft. De politie heeft hem opgepakt en 5 uur lang verhoord. Ik zie niemand geschrokken kijken, maar toen wij jong waren, toen Wilmine, ik ben ooit jong geweest, toen had je, ik was net tot bekering gekomen, had je heel stel organisaties die werkten achter het IJzeren Gordijn in Oost-Europa onder het communisme. En er gingen inderdaad verhalen rond dat soms predikanten, ook wel gemeenteleden, werden opgepakt en een halve dag lang werden verhoord. door de communisten. En die slechte communisten, tjonge, het was wat. Het was zo antichristelijk. Maar dat gebeurt dus nu in het Vrije Westen. En ik wil eigenlijk jullie wakker schudden van, jongens, zie dit. Zie dit wat er aan de gang is. Hou het in de gaten. En er zijn meer voorbeelden te noemen. Die voorganger heeft gereageerd met van dat hij denkt, hè, die voorganger in Finland, dat hij denkt dat de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van religie op het spel staat in het Vrije Westen. De wereld verandert en mijn verwachting is dat wij christenen die vasthouden aan Gods verbond en zijn voorschriften ook serieus nemen, met de nodige tegenwind te maken zullen krijgen. Het gaat lastiger worden om te geloven. Hoofdstuk 12 tot en met 14 vanuit het boek Openbaringen. Daarvan gaan we zo direct een stuk lezen. Gaat over zo'n periode aan het eind van deze wereld, maar een periode die dan ook zeer extreem zal zijn. Het is een gedeelte met sterk symbolische taal die verwijst naar werkelijke gebeurtenissen die de mensheid staat te wachten. Het gaat onder andere over een draak over twee beesten. En die omschrijvingen staan voor personen. En die draak en die twee beesten die gaan het de mensen nou nagenoeg onmogelijk maken om nog te geloven in Jezus Christus. En mijn vraag vandaag is, ben je bereid om onder de druk van je omgeving te blijven geloven in Jezus? Ben je bereid om onder de druk van je omgeving te blijven geloven in Jezus? Ik wil gaan lezen Openbaringen 13, vers 8 tot en met 18. Openbaringen 13, te beginnen bij vers 8. Alle mensen die op aarde leven zullen het beest aanbidden. Iedereen van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, het boek van het lam dat geslacht is. Wie oren heeft, moet horen. Wie gevangenschap moet verduren, zal in gevangenschap gaan. En wie door het zwaard moet sterven, zal sterven door het zwaard. Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw van de heiligen. Toen zag ik een tweede beest dat opkwam uit de aarde. Het had twee horens, net als een lam, en het sprak als een draak. Voor de ogen van het eerste beest oefende het heel diens macht uit. Het dwong de aarde en alle mensen die erop leefden het eerste beest dat van zijn dodelijke verwonding genezen was te aanbidden. Het verrichtte indrukwekkende tekenen. Het liet voor de ogen van de mensen zelfs vuur uit de hemel neerdalen op aarde. Het wist de mensen die op aarde leven te misleiden door de tekenen die het voor de ogen van het eerste beest kon verrichten. Het droeg hen op een beeld te maken voor het beest dat ondanks zijn steekwond toch leefde. Het kreeg de macht om dat beeld leven in te blazen, zodat het beeld van het beest ook kon spreken en ervoor kon zorgen dat iedereen die het beeld niet aanbad gedood zou worden. Verder liet hij het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen de mensen met dat teken, dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam, konden iets kopen of verkopen. Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen. Er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is 666. Het gedeelte voor wat wij gelezen hebben gaat over een oorlog in de hemel. En er staat dan in Openbaringen 12, vers 7 tot 9. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand, maar werden verslagen. Sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd, en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. Michael is een van de engelen die trouw gebleven is aan God. En hij leidt Gods engelenlegers. Hij komt ook voor in het boek Daniël als oorlogvoerend tegen de Satan en zijn legers. En die legers hebben weer te maken met wereldrijken die hier op aarde zijn. Hemel en aarde zijn schijnbaar metafysisch verbonden met elkaar. Dus voorbij het fysieke, geestelijk, zijn die op de een of andere manier verbonden. En Satan is de draak in Openbaringen. Het boek Openbaring. Deze draak draagt kronen. En dat is een beeld van heerschappij. Heerschappij in deze wereld. In Openbaringen 12, vers 3 staat: er verscheen een tweede teken in de hemel. Een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 hoorns. En op elke kop een kroon. Die 7 koppen met hoorns en kronen staan voor machthebbers in deze wereld. En daar kom ik later op terug. De oorlog die de draak in de hemel is aangegaan, zal hij verliezen. Er is geen plaats meer voor hem in de hemel. Dus wordt hij op de aarde gegooid samen met zijn engelen. In Openbaringen 12, vers 4 staat: met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op de aarde. De draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was. Hier zie je dus dat sterren, lichten aan de hemel, een beeld zijn van engelen. In dit geval gevallen engelen. Een derde sleept hij mee. Ik ga het niet helemaal uitleggen, ik ga niet helemaal vertellen, want dan wordt de preek zo ontzettend lang. Dan zitten we hier vanmiddag nog, tot diep in de middag, dus dat ga ik niet doen. Maar dit is de uitleg daarvan. Hij sleept een derde mee in zijn val. En die engelen noemen we gevallen engelen of demonen. Dit verlies door Satan is een doorbraak voor Gods koninkrijk dat dan nabij is. Het koningschap van onze God is dan werkelijkheid geworden, staat er. Dat is omdat Satan, die ons dag en nacht bij God aanklaagt, ten val is gebracht. Maar, staat er dan in hoofdstuk 12, vers 12 en 13, wee de aarde en de zee, de duivel is naar jullie afgedaald, hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft. Toen de draak zag dat hij op aarde gegooid was, achtervolgde hij de vrouw die een zoon gebaard had. Dan komt er een vrouw met een zoon. En de meest logische interpretatie is dat de vrouw de personificatie is van de christelijke gemeente in de eindtijd. En dat haar zoon de personificatie is van de martelaren die gestorven zijn, die in de hemel zijn en dus veilig buiten het bereik van Satan zijn. Maar dan moet je het stuk gaan doorlezen en zeg dan maar als je er een andere conclusie uit trekt. Vind ik niet erg, maar ik vind het de meest logische interpretatie. Er zal ook een deel zijn van het nageslacht van de vrouw die echter een periode van 1260 dagen, en dat staat in hoofdstuk 12 vers 6, of een tijd, twee tijden en een halve tijd, en dat staat in hoofdstuk 12 vers 14, 3,5 jaar dus is dat, zullen meemaken zoals omschreven is in hoofdstuk 12 vers 17. De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht, met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven. De draak, Satan, gaat oorlog voeren met christenen. Staat er. Satan is dan op aarde gekomen en het wordt verschrikkelijk. Een rest van de gemeente van Jezus Christus zal in de eindtijd gedurende 3,5 jaar een verschrikkelijke periode van vervolging meemaken. Maar Satan wordt verslagen. Hoofdstuk 12, vers 11. Zij, de christenen, hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Ze waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard. Je zegt amen. Maar ik bijzonder staat, ze waren niet aan hun leven gehecht. En wij zijn altijd bezig om zo goed mogelijk te leven. Ik wil dat ook. Ik doe mijn oefeningen voor mijn rug zo. En hoe beter het leven dan. Een tijdje geleden was De Wereld Draait Door. Was Matthijs van Nieuwkerk. Die had het over hoe bang hij was om te sterven. Ja, wij willen leven als mensen. En ook als christenen zijn we net als mensen in de wereld bezig om het zo goed mogelijk te hebben, om zo lang mogelijk te leven. Ze waren niet aan het leven gehecht. Wij zijn over het algemeen bijzonder aan het leven gehecht. Bijzonder gehecht. We willen het niet verliezen en dat is logisch ook. Maar dit staat hier over christenen in de eindtijd. Ze hebben een bepaalde keuze gemaakt. Maar het mooie is, wij hebben de overwinning door het bloed van het lam en ons getuigenis. Nou, ik ben echt evangelisch en het bloed van het lam, het offer wat Jezus Christus heeft gebracht, dat hebben we altijd gezegd, maar er staat hier ook en hun getuigenis. En er zijn er nogal wat die zeggen van, nou, het getuigenis, dat moet je maar laten zien en zo. Dat is veel beter als dat je wat zegt. In het Grieks staat er het woord getuigenis inderdaad, martyrio, waar we het woord martelaar van hebben. Wat ook het getuigenis in je lichaam, in je geheel, in je wezen ronddragen is. Maar er staat ook het woord logon voor, logos, woord. Het woord van hun getuigenis. Wij overwinnen Satan omdat wij het evangelie uitspreken. En dat is gebaseerd op het feit dat Jezus voor ons gestorven is. Het bloed van het lam. Wij hebben een getuigenis van wat Jezus voor ons betekent. Wat hij voor ons heeft gedaan. Wat wij straks in het avondmaal gaan gedenken met elkaar. En daar spreken wij dan van. En zo, door de kracht van het bloed van het lam, overwinnen we Satan. Voor mij was dat eigenlijk een heel nieuw concept. Het uitspreken van het evangelie en de overwinning over Satan. Om de strijd met christenen aan te gaan, gaat de draak een beest inschakelen. Openbaringen 13 vers 1 en 2. Toen zag ik uit de zee een beest opkomen. Het had 10 horens en 7 koppen. Het had een kroon op elke hoorn en er stonden godslastelijke namen op zijn koppen. Het beest dat ik zag leek op een panter met poten als van een beer en een bek als de muil van een leeuw. De draak droeg zijn kracht en heerschappij en gezag aan het beest over. De symboliek is zo rijk dat je slechts kan zeggen dat het beest uit de zee, en de zee was voor de Joden, voor de Israëlieten, voor de Hebreërs, was het de plek van de zeemonsters, eigenlijk van de demonen. Als Jezus met zijn discipelen op het meer is en ontstaat een storm, betekent dat, is het eigenlijk het beeld van demonen die opspelen, de gevallen engelen die opspelen tegen de discipelen van Jezus en Jezus zelf. Dat is de diepe betekenis erachter. Nou, hij komt uit de zee op dat beest. Hij heeft dus zijn roots, zou je kunnen zeggen, liggen in de duisternis. Zijn roots komen eigenlijk vanuit de hel. Nou, deze lijkt op de draak vanwege die 7 koppen en die 10 horens. Later staat er dat het een mens is. Dus een mens, een wereldleider, die duivels is. De draak, Satan, draagt zijn heerschappij en gezag aan het beest over, omdat het beest doet wat hij wil. En dat in tegenstelling tot Jezus. Jezus deed niet wat Satan van hem verlangde, namelijk hem aanbidden, want dan zou Satan hem de koninkrijken van de wereld geven. Het is, zoals we dat noemen, de verzoeking in de woestijn. De duivel nam Jezus opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei, dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt. Daarop zei Jezus tegen hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, aanbid de Heer uw God, vereer hem, alleen hem. En daarna liet de duivel hem met rust en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen. Het was natuurlijk een geweldig aanbod voor Jezus, want Als hij dat deed, zou hij alle wereldmacht krijgen. En hij hoefde niet aan het kruis te gaan. Maar hij koos voor het kruis. Het bloed van het lam, waar we het net over hadden, heeft voor ons gevloeid. En daardoor zijn we vrijgekocht. Deze mens, deze wereldleider, die is schijnbaar dodelijk verwond. Maar zal wonderlijk herstellen. In Openbaringen 13, vers 3 tot 5, staat: een van de koppen van het beest zag eruit alsof hij geslacht was. Het was een dodelijke verwonding, maar de wond genas. Vol bewondering ging de hele wereld achter het beest aan. Iedereen aanbad de draak, omdat hij het beest gezag had gegeven. Ook het beest zelf aanbaden ze met de woorden: wie is gelijk aan het beest? Wie kan het tegen hem opnemen? Het beest kon zijn bek gebruiken voor grootspraak en godslastering. En dat 42 maanden, 3,5 jaar lang. De verwonding van die kop gaat waarschijnlijk over een aanslag op die wereldleider. Hij zal dodelijk verwond raken. En tot verbazing van iedereen zal hij als het ware opstaan uit de dood, zoals Jezus ook deed. Hij is niet dood. Hij is niet dood, maar mensen zullen zeggen: dit is geweldig. Dit is wonderlijk. Hoe bestaat het? Hij leeft. Als je Openbaringen 17 vers 8 ziet, dan staat er over dit beest dus: het was, is niet en zal toch weer zijn. Het was, de aanslag, het was er niet en zal er toch weer zijn. En de hele wereld aanbidt hem. En dit is afgoderij ten top. Een absoluut wereldheerser die net als Satan aanbeden wordt. Hij wordt bewonderd en aanbeden. Hij is het idool van de mensen in deze wereld. Een man met charisma, zouden wij waarschijnlijk zeggen. En de schets van het beest is het volgende. Hij doet aan grootspraak, godslastering. Hij bestrijdt en overwint de christenen. Hij heeft absolute wereldmacht. En hij wordt aanbeden door niet-christenen. Als we het hebben over grootspraak en godslastering. Als de schalen worden uitgegoten in Openbaringen 16, vers 8 tot 11 en 21, dan staat er het volgende. De vierde engel goot zijn offerschalen leeg over de zon, waardoor ze de mensen kon verbranden met haar vuur. De grote hitte verzengde de mensen. En ze lasterden de naam van God, die macht heeft over deze plagen. Ze toonden geen berouw en bewezen hem eer, geen eer. De vijfde engel goot zijn offerschaal leeg over de troon van het beest. Zijn rijk werd in duisternis gehuld. De mensen beten op hun tong van de pijn. Ze lasterden de God van de hemel vanwege hun pijn en hun zweren. En ze braken niet met het leven dat ze leiden. En dan vers 21. Uit de hemel vielen loodzware hagelstenen op de mensen. En de mensen lasterden God vanwege de plaag van die hagel. Want het was een vreselijke plaag. De mensen gaan exact doen wat de antichrist doet. Het hoort bij elkaar. God lasteren. En tegelijkertijd moest ik denken aan de conferenciers in onze tijd. Ik kijk niet meer op oudjaarsavond naar conferenciers. De gorigheid die uit hun bek komt. Het belachelijk maken van God en zijn dienaren. Ik kijk er niet meer naar. Vroeger had je Wim Kan en Toon Hermans, dat was leuk, weet je wel. En dat viel allemaal nog wel mee, maar dat zou je zeggen, dat is kinderwerk vergeleken met wat er tegenwoordig gebeurt. En de conferenciers die zullen het echt niet erg vinden hoor, als die dit toevallig horen. Nou, ik heb effect gehad, weet je wel. En zo verdien ik weer wat geld, want dat vinden mensen toch wel interessant. Die vinden het niet erg als wij het er zo over hebben. Maar de vraag is wel, van waar luisteren wij naar? Waar kijken wij naar? Hoe zijn we bezig? En dat is een proces wat je moet leren natuurlijk. Het gaat niet meteen perfect, maar laten we elkaar aanmoedigen om daarin trouw te zijn. Die grootspraak en die godslastering zal door het beest 3,5 jaar lang op extreme manier gebeuren. Gewoon constant 3,5 jaar lang. In Daniel 9, vers 26 tot 27 staat: na de 62 weken zal een gezalfde worden vermoord zonder dat iemand het voor hem opneemt. Het volk van een toekomstige vorst zal verderf brengen over de stad en het heiligdom. Hij zal zijn einde vinden in overstroming. En dan komt het: tot aan het einde van de strijd zullen er verwoestingen zijn zoals is vastgesteld. Hij zal een sterk bondgenootschap sluiten met velen, een week lang. Dan gaat het over een jarenweek, hè? Jaren. De helft van de week, 3,5 jaar, zal hij offers nog gaven laten brengen. En bovenop het altaar zal een verwoesting brengende gruwel te zien zijn, totdat het aangekondigde einde van die verwoestende kracht komt. Er komt een einde aan, dat is bemoedigend. Maar tot aan het einde van de strijd zullen er verwoestingen zijn zoals vastgesteld. En dat vind ik ook een heel duidelijk woord, want er is altijd verwoesting geweest. Er zijn altijd mensen geweest die een grote mond tegen God hebben gehad. Dat is niet anders. Maar de intensiteit zal toenemen. En gedurende 3,5 jaar zal het extreem zijn. De hoge drukpan van Satan, zeg maar, zal op aarde zijn. En wij christenen zullen ermee te maken krijgen. En daar mag je voor mij ook anders over denken. Er zijn er ook die zeggen, nee, dat is niet zo. Maar ik denk het wel. In die tijd bestrijdt en overwint het beest de christenen. Staat in Openbaringen. Wij zijn meer dan overwinnaars. Staat in Romeinen. Maar dit gaat over wat er fysiek aan de gang is dan in deze wereld. Het bestrijden is fysiek, het is natuurlijk ook geestelijk, maar het is vooral, hij zal mensen kapot willen maken. Het evenbeeld van God wil hij kapot maken. En zeker die christenen, die helemaal op God lijken, zal hij kapot willen maken. In die tijd bestrijdt en overwint hij de christenen. De vervolging zal tot in het extreme zijn. Het zal vergelijkbaar zijn met Noord-Korea. Dus die mensen leven al met een soort, ja, grote verdrukking, hè? Een stuk vervolging. Het verschil is dat het dan wereldwijd is. Het is niet plaatselijk, want je hebt het nu in Noord-Korea, je hebt in Nigeria, heb ik van de week gelezen. In een provincie schijnt het ook heel extreem te zijn. En de Arabische wereld, er zijn ook plekken waar het zo extreem is. Maar het zal dan wereldwijd zijn. Overal. Ook het voormalig christelijke Westen zal ermee te maken krijgen. Charles Brunson, die zendeling die in Turkije aan de gang was en opgepakt is, een paar jaar in de gevangenis heeft gezeten omdat hij zogenaamd een spion was. Ze hebben niet een zakenman gepakt, maar ze hebben een dominee gepakt, de Turken. Die heeft afgelopen week in Nashville op een conferentie gezegd dat hij verwacht, en dat wij ons al, hij zegt het dan tegen Amerikanen, maar dat wij ons klaar moeten maken voor vervolging. En daar wil ik jullie ook voor waarschuwen. Ik weet niet of ik het zal meemaken, maar ik denk steeds vaker dat onze kinderen, kleinkinderen het wel mee zullen maken. Nou weet ik dat toen ik jong was, oude mensen, zo van rond de 60, zoals ik ben, dat ook zeiden. En die ervan overtuigd waren dat de Heer zou weer komen en dat ze dat allemaal mee zouden maken. Nou, die mensen zijn inmiddels overleden. Maar we zien een ontwikkeling in deze wereld en ik wil jullie graag wakker roepen. Kijk naar de tekenen der tijden. Die absolute wereldmacht, die supermacht, daar gaat hij, het beest, gaat daar andere machthebbers voor gebruiken. Het zal één corrupt zootje worden. Maar ook dat zie ik ontwikkelen in de wereld op dit moment. Ook in het Vrije Westen. In Nederland is corruptie niet zo erg, nee. En hij wordt aanbeden door niet-christenen. Mensen zullen vallen voor zijn charisma. Voor de macht. En laten we eerlijk zijn, we hebben daar allemaal last van. We willen eigenlijk wel graag met de macht verbonden zijn. Hè? Als iemand macht heeft, dan vinden we het fijn als we die persoon kennen. Een bekende Nederlander, als die in je kennissenkring zit, nou, En je vertelt dat aan een ander van, oh, ken jij die? Nou, zo werkt dat. Zo werkt dat. Het zal een gruwelijke tijd zijn. En de Bijbel wijst op een grote verdrukking die wereldwijd is en gefaciliteerd wordt door een politiek systeem dat absolute controle heeft over alles en iedereen en voor christenen een ramp zal zijn. Die absolute controle gebeurt nu al in een stad in China waar ze om de paar honderd meter, het is voor tv geweest, gewoon niet eens een christelijke omroep, om de paar honderd meter is er een camera en dat kan je in de gaten houden. En er is een puntensysteem aan verbonden. Dus het voorbeeld wat ze lieten zien op tv was is een voetgangersoversteekplaats van één baantje van een auto. Waar niemand rijdt, staat op rood. Maar als jij daar doorheen loopt, door dat rode licht, dan krijg je een punt opgeteld op je negatieve konto. En als je maar genoeg punten verzamelt, zou het dus mogelijk kunnen zijn dat je geen huis kan kopen. Want je moet je wel gedragen natuurlijk. Ik zie niet waarom dat niet wereldwijd zou kunnen gaan gebeuren. De techniek is er. Capaciteit is er. Waarom niet? En wij hebben nog steeds het gevoel van, oh, dat is China. Dat is daar ergens. Als jij wat bestelt hier, heb je binnen een dag heb je iets wat in China geproduceerd is en misschien een week geleden verscheept is of met een vliegtuig hier naartoe is gekomen. Zo ver weg is het. Net als Finland, dat is ook die predikant daar. Het is precies dezelfde maatschappij als we hier hebben. Als Bas volgende week een beetje extra gas geeft, dan zit hij zo in Finland. Hij gaat naar Zweden toe. Ja. Het is een antichristelijk systeem wat de Bijbel hier schetst. En het gaat over de antichrist. In Johannes 2. 1 Johannes 2. Vers 18 staat het volgende. Kinderen, het laatste uur is aangebroken. U hebt gehoord dat de antichrist zal komen. Nu al treden er veel antichristen op. En daardoor weten we dat dit het laatste uur is. Er zijn al antichristen. En Johannes verklaart dat. Die zegt, die hebben in de gemeente gezeten. En die zijn nu tegen de gemeente. Die hebben in de gemeente van Jezus Christus gezeten. En die werken dat tegen. Die werken het evangelie tegen. Dat is dus het beeld ook van de antichrist. Het zal dus een religieus figuur zijn. Die religieus verbondenheid. Die tegen christenen zal optreden. En het laatste uur is nu aangebroken, zegt hij. Dus dit is de eindtijd. Vanaf, zeg maar, dat Jezus is gekomen, zitten we in een eindtijd. En het zal toenemende druk. Die druk kan je vergelijken met de keizercultus die de Romeinen hadden. Johannes schrijft in een tijd, of die krijgt dat visioen in een tijd dat de gemeente vervolgd wordt. Hij zat op Patmos. Hij was verbannen, omdat hij christen was, naar een eiland ergens in de Middellandse Zee. Om daar maar te zitten, zeg maar. En omdat hij een soort staatsgevaarlijk was. Andere christenen werden vermoord. En hij schrijft dus aan een vervolgde gemeente. Een gemeente die te maken had met een Romeins Rijk. En die keizercultus in het Romeinse Rijk was bijzonder. De keizer werd bovenmenselijke macht en waardigheid toegekend. Zijn beeld werd tussen de andere godenbeelden geplaatst als een soort heiligverklaring. Al tijdens hun leven werd hen goddelijk eerbewijs toegekend. Er werden tempels voor hen opgericht en geofferd en gebeden tot deze goddelijke macht. De dienst bij het altaar werd beschouwd als een eed aan trouw aan de keizer en het Rijk. De Romeinen zwoeren bij de genius van de keizer en bij zijn beschermgeest en beschermende macht. En omringd door ceremonieel en ver van de massa van onderdanen werd hem bovenmenselijke macht en toegedacht, zeg maar. De verpersoonlijking van de staat was hij, een staatsgod. En de christenen weigerden de keizer de verschuldigde eer te bewijzen. Rechters probeerden hen over te halen dit wel te doen. En ze meenden hierop te moeten staan. Maar als die christenen niet veranderden, als ze weigerden, werd dat als hoogverraad gezien. Een zonde tegen de staat en de staatsgod. En dat werd gestraft met de dood. Nou, de Joden die aanbaden ook niet de keizer. Maar die hadden een overeenkomst met het keizerrijk dat zij dat niet hoefden te doen. De christenen werd wel gezien als een Joodse sekte, maar was weer een heel andere groep. En die had die overeenkomst niet. Het is een voorbode van wat er straks te wachten staat. In Openbaringen 13, vers 9 en 10 staat: wie oren heeft moet horen, wie gevangenschap moet verduren, zal in gevangenschap gaan. En wie door het zwaard moet sterven, zal sterven door het zwaard. Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw van de heiligen. Van de week heb ik op YouTube een filmpje zitten kijken, afgelopen week, van een Amerikaanse prediker. En die was ook over dezelfde hoofdstukken aan het preken. En die had het er op een gegeven moment over. Maar wij zijn veilig. Wij krijgen het zegel van God op ons voorhoofd. En er zal ons niks gebeuren. Maar als ik dit lees, gaat er genoeg gebeuren. Want dit gaat over christenen. Want die moeten standvastig zijn en trouw zijn. En die krijgen te maken met gevangenschap en met het zwaard. Zoals al in andere landen gebeurt in onze tijd. Maar het zal wereldwijd zijn. Een algehele druk op de christenen. Het zal zwaarder en zwaarder worden. Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw van de heilige. Wees standvastig. Wees trouw. En ga niet over je leven zorgen maken, want dat doen we allemaal. Maar dat moeten wij niet doen. We moeten bereid zijn om te getuigen van het bloed van het lam. We moeten bereid zijn, want daardoor overwinnen we Satan. Hè? We moeten bereid zijn om ons leven op te geven als dat van ons gevraagd wordt. En ik zeg dit tegen jullie wetend dat ik in een gavetest, als het gaat over ook het martelaarschap, schijnt ook een gave te kunnen zijn, ik een absolute nul score. En toch wil ik jullie oproepen om, en mezelf oproepen om trouw te zijn. Trouw te zijn aan God. Nou, en dan komt ook nog het tweede beest op het wereldtoneel. Hoofdstuk 13, vers 11 en 12. Toen zag ik een tweede beest dat opkwam uit de aarde. Het had twee horens, net als een lam, en het sprak als een draak. Voor de ogen van het eerste beest oefende het heel diens macht uit. Het dwong de aarde en alle mensen die erop leefden het eerste beest dat van zijn dodelijke verwonding genezen was, te aanbidden. Dit lijkt een heel liefdevol wezen te zijn, als een lam. Oh, wat een vriendelijke man is dit. Wat een fijn mens is dit. Die wil je wel kennen. En die zegt altijd de juiste dingen. Is een heel, heel fijn persoon. En dat zal de mensen op het verkeerde been zetten. Ze zullen hem acceptabel vinden. Dit is nou een goed voorbeeld van hoe je hoort te zijn. Zo liefdevol. Maar het spreekt als een draak. Het spreekt als Satan. Wat het eerste beest, de antichrist, ook al deed. En hij is de hulp van de antichrist. Anti betekent overigens, ja, we gebruiken het vaak als tegen, en dat is ook wel goed hoor, maar het betekent van origine eigenlijk in plaats van, het is een nabootser. Het is een nabootser, de antichrist is een nabootser. En hier zie je dan de nabootsing van de drie eenheid. De onheilige drie eenheid van Satan, antichrist en zijn profeet. En de gelovigen zullen door deze verbindingen het in de toekomst slecht krijgen. Ik noem hem profeet omdat hij de macht van het eerste beest gebruikt om de mensen te dwingen het eerste beest te aanbidden. Hij gaat iedereen dwingen, christen of niet christen, om de antichrist te aanbidden. Hij laat als een Elia vuur uit de hemel komen. Hij doet tekenen. En dus moeten wij in de kerk ook altijd toetsen. Hè? Als er tekenen gebeuren, wonderen gebeuren, moeten we altijd toetsen. Want we weten niet uit welke bron het komt. Altijd toetsen. Hij doet tekenen. En draagt de mensen op een beeld voor het eerste beest, voor de antichrist te maken. En toen dacht ik, van, gaat het hier over artificial intelligence? Kunstmatige intelligentie. Een beeld. Voor mijn part een robot. Dat is dan mijn fantasie. Die kan spreken, die kan denken, die heel veel kan. Op het ogenblik zijn ze met kunstmatige intelligentie bezig om een computer zelfdenkend te maken. Dat kan je nog, want je moet nog van alles invoeren. Maar men wil eigenlijk voor elkaar zien te krijgen dat hij de creativiteit heeft om zelf nieuwe dingen te verzinnen. En of dat ooit gaat gebeuren, weet ik niet. Daar blijf ik vanaf. Maar die gedachte kwam bij mij op toen ik pas dan weer las van dat beeld van het beest. Het niet aanbidden van de antichrist betekent je dood. Denk weer terug aan de keizercultus in het Romeinse Rijk. Het grootste kunststukje van de profeet zal echter zijn het voor de antichrist beheersen van de financiële markten en de wereldhandel. Dat vind je terug in hoofdstuk 13, vers 16 tot 18. Een aantal jaren geleden, toen Wouter Bos van de PvdA de penningmeester van het kabinet was, zei hij op een gegeven moment tijdens een interview, het zou goed zijn als er één wereldmunt was. En bij mij gingen alle antennes uit en de radar begon te lopen. En ik denk van, hey, Wouter, waar heb jij dat vandaan? Wie heeft jou dat idee gegeven? Uit welke hoek komt dit? Er zal een verbinding zijn tussen politiek, religie en handel. Alles wordt opgedragen aan de antichrist. De mens der wetteloosheid wordt hij ook wel in de Bijbel genoemd. Het tweede beest, de profeet, zal zijn macht verder laten groeien. In Openbaringen 13, vers 16 tot 18 staat, verder liet hij bij alle mensen jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen mensen met dat teken, dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam, konden iets kopen of verkopen. Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen, er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is 666. Nou, ik weet niet of jullie wel eens in Lelystad wat rondlopen, dat doen wij wel. En dan kom je wel eens dat getal tegen op bordjes, hè? 666. En het is duidelijk dat mensen zich daarmee willen verbinden. Die hebben iets gelezen, denk ik dan, in de Bijbel, of hebben iets gehoord. En weten dan met graffiti dat op een leuke manier neer te zetten. In het Hebreeuws, in het Joodse denken, in het Hebreeuwse denken, het Joodse denken, is 7 het perfecte getal. Het aantal scheppingsdagen. Hè? Schepping en Gods rust op de 7e dag, dan is het perfect. 6 gaat over imperfectie. En dat staat ook voor de mens. De mens werd op de 6e dag geschapen. Dus ja, 666 gaat ook over een mens. En 3 is het getal van compleetheid. Nou zijn er mensen die heel goed kunnen rekenen schijnbaar. En die hebben er al van 666 de naam Nero kunnen maken. Hitler, de paus, Khomeini, noem maar op. Nou die kant die wil ik niet opgaan. Ik vind dat een soort rijmelarij, leuk verzonnen. En ja, als je nog verder gaat, dan ga je zelfs naar het occulte toe wat dat betreft. Maar goed, dit zijn wel de dingen die je zou kunnen zeggen. Dus 7 is perfectie, 6 imperfectie, 3 compleet zijn, zeg maar. 666 gaat over complete imperfectie. Dit als tegenbeeld van de perfecte wet. De wet die de Joden op hun rechterhand dragen, met de gebedsriemen, en op hun voorhoofd. De wet die volgens Jezus hebt, God lief bovenal en je naaste als jezelf. daar zal het het tegenovergestelde van zijn. God niet lief hebben. En de naaste ook niet lief hebben. En alleen verbonden zijn door macht met elkaar. En op die manier lief zijn. Als een lam. Dat zal het beeld zijn. En wat ik daarmee schets is eigenlijk toch wel wat veel mensen als een plezierige wereld ervaren. Het is een soort van liefdevolheid, een soort van. Maar het heeft een grote mond tegen God. Het heeft een grote mond tegen zijn geboden. En de wet van God, heb God lief bovenal. En je naast als jezelf, zoals Jezus hem interpreteert, zal niet gelden. In Brabant loopt er een proef met, ik geloof, 200 mensen. Die hebben een chip de grootte van een rijstkorrel onder hun hand gekregen. En daarmee kunnen ze betalen bij de kassa. Het stond ook gewoon in het nieuws. Niet in een of ander christelijk blaadje, het staat in het nieuws. Ik zeg niet dat dat 666 is. Jaren geleden kwam de barcode erin, hè, die streepjes allemaal. En toen zei ze, ja, maar dat heeft met het getal 6 te maken. En toen werd bekend dat we een bankpas zouden krijgen. Toen zeiden de christenen van, ik ga nooit een bankpas gebruiken. Ik kom ze niet meer tegen, die christenen, want ze hebben allemaal een bankpas. Toch? Ja. Dus ik zeg ook niet van die SIP, dat is 666, dat zeg ik niet. Het kan wel een opmaat zijn. Het kan een opmaat zijn. En de Bijbel zegt toch ook dat we het zullen weten. We zullen weten wat 666 is dan. En al dat geraad en maar gedachten van, oh, dat zou wel eens dat kunnen zijn. Nou, dat is leuk. Het doet het bloed misschien wat sneller stromen en zo. En worden er wat opgewonden van. Maar niemand kan met zekerheid zeggen dat het is. En al die christenen die destijds zeiden van, nou, ik ga geen bankpas gebruiken, die hebben een bankpas. En er is niks ernstigs gebeurd. Dus we moeten altijd goed nadenken van, wat staat er nou wel en wat staat er nou niet? En hoe moeten we dat interpreteren? Wat gebeurt er in deze wereld? Maar ik denk zeker dat het een voorbode kan zijn van het getal. Kan. Ja, ik kan ook zeggen van, tegenwoordig zijn ze zo gek van tattoos, waarom laten we het niet tatoeëren dan? Ja. Ja, al die profvoetballertjes met 666 op hun hoofd rondlopen. Ja. Dus, beste mensen, er komt niet alleen vervolging van alle christenen, maar ook een onmogelijk maken om nog wat te kunnen kopen of verkopen voor christenen. Als wij trouw willen zijn, gaat die tijd eraan komen. Nou zijn er zat, zeggen, ja, maar dat maken we niet mee, maar ik denk dat er staat dat we het wel meemaken. En waarom? Waarom zouden we dan niet gaan vertrouwen op Jezus in zo'n situatie? Die God van ons, die ons voorziet, die het volk Israël door de woestijn heeft geleid en daar mannen gaf en kwakkels. Misschien moeten we nu maar alvast gaan oefenen in vertrouwen op God. Dat is ook voor mij, hè? Voor Willem en mij. Oefenen in vertrouwen dat het goed komt. En dan schetst Johannes een beeld van een lam op de Sion. Dan komt er een heel ander beeld weer. En er komt ook Openbaringen 14, vers 12. Hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen die zich houden aan Gods geboden en aan de trouw van Jezus. Ik heb net proberen te schetsen wat er allemaal gaat gebeuren. Het gaat hier om het houden van Gods geboden. Die wet, zeg maar. En bedoel ik niet al die artikeltjes die er staan, maar zoals Jezus hem heeft geïnterpreteerd. En wat dat doet met je leven en hoe jij leeft in deze wereld. En onze trouw aan Jezus trouw, want hij is allereerst trouw geweest. Hè? Hij is voor ons aan het kruis gegaan. Hij heeft ervoor gekozen om niet zijn knieën te buigen voor Satan. Hij heeft ervoor gekozen om steeds verder te gaan. In het dienen van ons, de Zoon van God. En daarna komt er een vers waar ik van binnen altijd even een beetje stil van word. Vers 13 uit Openbaringen 14. Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen, schrijf op, gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven. En de geest beaamt, zij mogen uitrusten van hun inspanning, want hun daden vergezellen hen. Gelukkig ben je als je mag sterven voor de Heer. En het volk van God zei, amen. We mogen sterven voor de Heer. Ja, ik krijg daar geen joepiegevoel van. Ik word echt stil van binnen als ik dat lees. Hè, voor mezelf. En ik denk, besef dat ik dus er blij mee moet zijn om te mogen sterven voor de Heer. Ik pak het niet helemaal. Ja. Ja, dat volgt daarop, hè. Ja, inderdaad. Ja. Ja, maar die rust is wel dan al, heeft te maken met ons sterven hier in deze wereld. Ja. Ja.
Je moet heel goed doorstaan voordat je in die rust mag komen.
Ja.
Misschien maar te doorstaan.
Ja. Nou, dat is dus waar ik stil van word. En dan moet ik dus blij zijn met die situatie. Ja, waarin ik sterf. Voor Jezus. En mensen, er zijn mensen die dat al meemaken. En die dat hebben meegemaakt. Op de meest gruwelijke wijze. Thuis hebben we in onze kast zo'n dikke pil liggen. Het gaat over de martelaren. En het boek der martelaren heet het ook. Het is een heel oud boek uit 1800 zoveel. En als je dan leest wat er gebeurde met de christenen. Hoe al de apostelen zijn gestorven. Nou, daar weten jullie misschien ook wel wat van. Je hebt er misschien wel wat over gelezen. Je moet altijd denken aan de apostel Thomas. Waarom weet ik niet, maar die was in India aan het evangeliseren dus. Daar heb je ook de kerk van Thomas, hè? Nog steeds. En die hebben ze aan een paal vastgebonden en met pijlen doorzeefd. Lijkt me niet de meest plezierige manier om te sterven. Dat hadden ze ervoor over. De enige van de apostelen die niet een martelaardood is gestorven is Johannes. Maar die heeft wel alweer verbannen gezeten op Patmos, waar hij dit visioen kreeg. En door de tijd heen zijn er steeds van dat soort dingen gebeurd. En dan moet je blij zijn. Dankbaar zijn. Tot tweemaal toe worden we in dit gedeelte waar ik mee begonnen ben te lezen, worden we opgeroepen om trouw te zijn aan Jezus. Wat is daarop jouw antwoord nu in deze tijd? En straks, als 666 realiteit zal zijn. Ik wil nog teruggaan naar het Oude Testament, naar Daniël, een wat langer stuk lezen met jullie. Daniël 12, vers 1 tot en met 4 en dan 7 tot vers 13. In die tijd zal Michael opstaan, de grote vorst die de kinderen van je volk terzijde staat. Dat is ook interessant, hè? Er gaat ook iets met Israël gebeuren, maar ik heb geen tijd om dat allemaal uit te leggen, want dan zitten we echt nog een stuk langer hier. Het zal een tijd van verdrukking zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan. In die tijd zal je volk worden gered, allen die in het boek zijn opgetekend. Velen van hen die slapen in de aarde in het stof zullen ontwaken. Sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd. Dat gaat dus over de opstanding van de doden. Hè? De verlichten zullen stralen als het fonkelende hemelgewelf. We nemen de plaats in van die gevallen engelen. Zie ik daar terugkomen. En degene die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren. Voor eeuwig en altijd. Maar houd deze woorden geheim, Daniël, en verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen. En dan vers 7. Eén tijd, een dubbele en een halve tijd. Dus weer 3,5 jaar. Wanneer de macht van het heilige volk niet langer verbrijzeld zal worden, dan zullen al deze dingen zich hebben voltrokken. Dus Die 3,5 jaar, daar voltrekken zich allerlei dingen, maar dan zal het niet meer voltrekken. Ik hoorde het, maar begreep het niet en zei, mijn heer, hoe zal dit alles aflopen? Maar hij zei, ga heen Daniel, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. Velen zullen zich laten reinigen, zuiveren en louteren. Maar de wettelozen zullen wetteloos handelen. En geen van de wettelozen zal het begrijpen. Maar de verlichten zullen het wel begrijpen. En vanaf het moment dat het dagelijks offer wordt afgeschaft en een verwoestingbrengend afgodsbeeld is opgericht, zullen er 1290 dagen verstrijken. Gelukkig is het mens die blijft wachten en 1335 dagen bereikt. Maar jij, ga het einde tegemoet, je zult te rusten gaan en aan het einde van de dagen opstaan om je bestemming te bereiken. Je zult te rusten gaan, ook weer de rust, die wordt beloofd, hè? Waar we het net over hadden. En je zult je bestemming bereiken. Onze bestemming is bij God. Daar waar de hemel open gaat en de ark van het verbond zichtbaar wordt en de open toegang tot God mogelijk is. Dat is onze bestemming. Daar mogen wij zijn. Bij Daniel wordt er dus gesproken over een bepaalde rust en de opstanding van de doden. Ook in Openbaringen gaat het over rusten. Geen spanning, geen haat, maar vrede. De vraag vandaag was, ben je bereid om onder de druk van je omstandigheden, van je omgeving, te blijven geloven in Jezus? En ik heb proberen te tonen dat er een oorlog is in de hemel, dat die gestart is en dat er eens een oorlog zal komen die vreselijk is. En als Satan uit de hemel gemikt is, dan zeggen we heel veel, ja maar die is toch al uit de hemel, hoe kan die nou in de hemel komen? Dat is toch al snel gebeurd. Nou, in Job blijkt dat Satan, schijnbaar in een, dat zie ik dan als een soort rechtszaal, waar God terechtkomt en daar mensen aanklaagt. Zegt God, heb je Job gezien? Ja, zegt Satan dan en dan gaat het verhaal verder. Maar ook in het boek Judas gaat het over dat Satan schijnbaar daar nog toegang heeft tot een bepaald gebied daar in de hemel. Dus wat ik daarmee wil zeggen is dat er nog een moment komt dat Satan echt de hemel uitgekikt gaat worden. Het is niet kick-out Zwarte Piet, maar kick-out Satan zal het dan zijn. En dan komt hij op aarde en dan komt die moeilijke dingen komen allemaal. Maar uiteindelijk komt er rust en ontspanning van de spanning. Vrede. Een rest van de gemeente van Jezus Christus zal een verschrikkelijke periode van vervolging meemaken. Maar Satan wordt verslagen. Wij hebben de overwinning door het bloed van het lam en ons getuigenis. De Bijbel wijst op een grote verdrukking die wereldwijd is en gefaciliteerd wordt door een politiek systeem dat absolute controle krijgt over alles en iedereen. En voor christenen zal het een ramp zijn. Het is een antichristelijk systeem. Maar wees standvastig en trouw. De onheilige drie-eenheid, Satan, Antichrist en zijn profeet, zullen het de geloof in de toekomst slecht maken. De Antichrist zal de financiële markten en de wereldhandel beheersen. En er zal een verbinding zijn tussen politiek, religie en handel. Alles wordt opgedragen aan de Antichrist, de mens der wetteloosheid. En 666, beste mensen, dit is mijn 666e gedocumenteerde preek. Ik heb er wat meer gemaakt, maar ik vond het mooi om hierover te preken, omdat ik er nooit over heb gepreekt en het een heel vervelend onderwerp is, omdat er vaak christenen komen van die het beter weten. Dus als je het beter weet, kom straks naar me toe, dan ga je me vertellen hoe het allemaal in elkaar zit. Maar 666 gaat over complete imperfectie. Dit alles is een tegenbeeld van de perfecte wet die Joden op de hand en op het voorhoofd dragen. En door Jezus is samengevat heeft als heb God lief bovenal en daarnaast als jezelf. Tot tweemaal aan toe worden we opgeroepen om trouw te zijn aan Jezus. Maar wat is daarop jouw antwoord? Nu. En in de komende tijd. Als 666 werkelijkheid is. Als laatste wil ik jullie meegeven. Wees standvastig onder druk. Wij overwinnen door het bloed van het Lam en ons getuigenis. Amen.